Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Hein van Kemenade.
Goedemorgen, luisteraars. Vandaag luistert u naar een aflevering van Grensgeluiden met als studiogast Rinus Spruit. We spreken over zijn nieuwe boek Valavond van een nestblijver. Rinus Spruit is een schrijver uit Zuid-Beveland. Hij debuteerde in 2009 in de Week voor het Zeeuwse Boek met de uitgave Zwieg Stille, over het werk van zijn vader die rietdekker was en de perikelen in zijn gezin. Een paar jaar later werd dit door uitgeverij Cossé heruitgegeven onder de titel De Rietdekker. Daarna verscheen in 2013 zijn tweede roman Een dag om aan de balk te spijkeren. In totaal zijn er 7 romans verschenen. Zijn stijl wordt gekenmerkt door sober taalgebruik en onderkoelde humor. Zelf zegt hij hierover: het gaat over mijn onvolkomenheden die ik dan extra aandik. De techniek is vandaag in handen van Adrie Lips met steun van Henk Schiering. Info over dit programma op www.grensgeluiden.nl en het e-mailadres is info@grensgeluiden. Goedemorgen, Rinus.
Goedemorgen.
Welkom in de studio hier in Breda.
Dank u wel.
En we zullen een gesprek hebben over Valavond van een nestblijver.
Ja.
Nieuwe roman die deze zomer verschenen is. Kun je misschien in het kort zeggen waar het over gaat?
Het is een levensbeschrijving. Een beschrijving van het leven van Maarten Kostwinder. Vanaf zijn vierde jaar tot aan het eind van zijn leven. En het is nogal autobiografisch, maar ook weer niet helemaal. Ik lijk op de hoofdpersoon, Maarten Kostwinder, maar ik ben het niet. Dat zijn twee verschillende personen. En je zei het zo pas zelf al, ik heb mijn zwakke punten wat uitvergroot. Ik heb mijn hoofdpersoon wat onnozeler gemaakt dan ik zelf ben. En daar heb ik een reden voor, maar dat vertel ik misschien later nog wel even. Maar dat is een levensbeschrijving. Die gaat met ups en downs, dat leven. En ik had de behoefte om dat weer te geven. En nou ja, dat is eigenlijk in het kort waar het boek over gaat.
Ja, want er zijn ook allerlei dingen die Maarten dus in zijn leven meemaakt. En ook bepaalde eigenschappen die naar voren komen. Zo is er bijvoorbeeld ook wanneer hij bij de Boerenleenbank gaat werken. Dat zijn angst voor vrouwen hem nogal opspeelt. En jij beschrijft het dan ook op een gegeven moment als dat hij zich als een muis in een huis met voelt als een muis die een huis met katten betreedt.
Ja, dat was in het ziekenhuis, hè? Ik ben later, na die Boerenleenbank, is de hoofdpersoon gaan werken als leerling verpleegkundige. En dan had hij het gevoel, als hij het ziekenhuis binnenstapte, of die in een huis betrad.
Ja. Maar die angst muisje voor vrouwen, die zat er bij de Boerenleenbank ook al in.
Ja, dat was, daar begon het mee. Dat was een ziekelijke vorm van verlegenheid.
Mm-hmm.
En daar kun je ook de humor van inzien. Maar aan de andere kant was het ook wel pijnlijk, hè? En dat heb ik geprobeerd een beetje te omschrijven. En dat bleef doorgaan. Dat is lang door blijven gaan, ook in die verpleging.
Mm-hmm.
En dan probeerde hij dat te compenseren door heel goed te zijn in het leren. Om de beste van de klas te zijn.
Ja.
Soortement professoraal gedrag te vertonen.
Mm-hmm.
En om zich op die manier te handhaven. Maar dat is van lieverlee verdwenen. Maar het hele boek gaat over het proberen contacten te leggen, dat steeds mislukt. Het leggen van contacten.
Ja, want hij gaat op een gegeven moment ook op dansles.
Ja, dat.
Dat is ook een mooi verhaal eigenlijk.
Dat is best een mooi verhaal. Hij is op een gegeven moment, omdat hij zo alleen bleef, omdat hij geen contacten kon krijgen, is hij naar een psychiater gegaan. En die zei, jij moet naar dansles gaan, want je hebt de puberteit overgeslagen. Een mens kan de puberteit niet overslaan, dat hoort erbij. Dan moet je nog maar inhalen. Dus je moet maar eens naar dansles gaan, achter de vrouwen aan. En dan zal het vanzelf wel goed komen. Dus dan, zo heb ik dat beschreven in het boek, dat Maarten naar dansles gaat. En dat dat aanvankelijk ook wel leuk gaat, maar op een gegeven moment...
Ja, loopt het toch een beetje anders.
Ja, want die dansleraar die telde steeds de maat. En zolang hij dat deed, ging het heel goed. Maar op een gegeven moment zei hij, nu moeten jullie het zelf doen. En jullie moeten vertrouwen op jullie eigen maatgevoel. Maar dat bleek helemaal afwezig bij Maarten. Dus hij maakte er niet veel van klaar. En toen schaamde hij zich zo dat hij eigenlijk ermee gestopt is met dansles. Hè. En zo ging het vaak in zijn leven. Heel vaak kortdurende vriendschappen met vrouwen die toch op een gegeven moment geen stand hielden. Ja. Daar gaat het hele boek over.
Maar daarvoor zat hij op de HBS.
Ja.
En ook daar was Maarten nogal eenzaam. Hij kon toch ook met andere jongens niet zo goed overweg.
Ja, dat is...
Hij voelde toch dat hij anders was.
Ja, dat is zo gegaan. Op de lagere school was het allemaal heel erg leuk. Prima. Nou, hij had een broer die 1 jaar ouder was. Die een beetje voor hem zorgde eigenlijk. Mm-hmm. Die een beetje zich over hem bekommerde. Maar zodra Maarten naar de middelbare school ging, naar de HBS, trok die broer zijn handen van hem af. Zijn broer zat 1 jaar, 1 jaar hoger steeds, ook op de HBS. En blijkbaar kon Maarten het zonder die broer niet goed, niet goed redden. En hij was ook erg... Hij kon zich niet concentreren. Tijdens de lessen keek hij vaak naar buiten door het raam en hij zat te dromen. Hij vergat op te schrijven in zijn agenda wat het huiswerk was en wanneer er een proefwerk was. Kortom, het was eigenlijk een moeizame zaak. Hij heeft toch nog dat overgangsbewijs naar de 4e klas kunnen halen.
Mm-hmm.
3 jaar HBS. Maar toen... is hij vervroegd in militaire dienst gegaan. Omdat hij dacht... want hij was zo verlegen op die boerenleenbank... dat hij dacht, als ik nou in militaire dienst ga... daar zijn geen vrouwen... dan zal het wel beter gaan.
Mm-hmm.
Ja, zo is dat gegaan.
Ja, ja. En in militaire dienst ontdekte hij een ander gegeven... de medische wereld... waarin hij zich erg thuis ging voelen.
Ja.
En daar kon die iemand zijn, hij kon iets betekenen.
Ja, dat klopt, ja. In de militaire dienst ging het aanvankelijk ook heel erg moeilijk, omdat hij heimwee had, enorm. Maar op een gegeven moment werd hij dus ingedeeld bij de geneeskundige troepen als gewondenverzorger of ziekenverzorger. En dat beviel hem wel, dat was in Ossendrecht, in Brabant. En daar had hij het enorm naar zijn zin, dat was eigenlijk een hele omschakeling. Dat het enorm goed ging. Maar ja, aan die diensttijd kwam een einde na 1,5 jaar. En eigenlijk vond hij het jammer om weg te gaan. Maar hij wilde toch geen beroepsmilitair worden. Dus toen is hij dus van daaruit de verpleging ingegaan.
Ja.
Omdat dat medische, dat bleef hem trekken. Eigenlijk had hij dokter willen worden, maar daar had hij niet genoeg diploma's voor. Dus... dan maar verpleegkundige.
Ja, maar hij was wel erg bekend met alle ziektebeelden. En...
ja, hij had een bovenmatige interesse voor medische zaken. Ook in die opleiding. Hij las boeken die eigenlijk alleen voor artsen bestemd waren.
Mm-hmm.
En dat was een feit. Maar na die verpleging bleek dat hij... dat leerling zijn, hij is dus 3,5 jaar leerling geweest... En dan heb je een soort paraplu boven je, een soort met leiding,
uh-huh.
Een soort bescherming.
Ja.
En toen hij dus gediplomeerd was, toen viel die bescherming weg. En toen bleek dat hij daar niet mee om kon gaan.
Ja, ja.
Hij kreeg vrij snel al faalangst, bang om fouten te maken.
Uh-huh.
Dus dat ging ook niet goed. En toen is hij gaan werken... niet meer in ziekenhuizen, maar in andere instellingen.
Ja, eigenlijk was dat toch wel jammer, want... een ander aspect aan die medische wereld was dat hij het gevoel kreeg dat hij iets kon betekenen voor een ander.
Jawel, dat is al jammer, maar in die andere instellingen, dat waren verpleeghuizen en dat soort zaken, of herstellingsoorden, of bedrijven waar hij gewerkt heeft, daar kon hij ook wel wat betekenen voor iemand anders, hè, dat ook wel. Maar toch ging het allemaal niet lekker.
Hmm.
Maar op de een of andere manier moest hij van zichzelf in die verpleging blijven. Hij vond dat het eigenlijk hoger werk was, dienend werk. Hij wilde eigenlijk een soort Florence Nightingale worden, een mannelijke Florence Nightingale. En hij moest van zichzelf dat blijven doen. Terwijl dat omgaan met anderen, met collega's, dat brak hem helemaal op.
Ja, ja. Legde de lat dus ook heel hoog.
Ja, hij legde de lat heel hoog, omdat hij dat hogere werk wilde blijven doen. Het had ook met macht te maken misschien, dat hij een soort macht kreeg. Als je heel hoog bent in de medische wereld, dan heb je zekere macht, omdat je iemand beter kunt maken. Misschien dat hij dat wilde. In ieder geval, hij bleef maar hangen in die verpleging. 12 ambachten, 13 ongelukken, kun je wel zeggen. Tot hij uiteindelijk tegen zijn 50ste jaar dat niet meer op kon brengen. En oververmoeid raakte. En toen is hij boeken gaan schrijven. Ja, toen is hij taxichauffeur geworden.
Ja, 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 ja.
En nog een paar andere baantjes.
En dat heeft wat mooie boeken opgeleverd.
Ja.
Maar daar gaan we denk ik dadelijk nog even op door.
Prima.
We gaan eerst luisteren naar muziek die jij uitgezocht hebt. Je houdt van klassieke muziek.
Ja.
En een voor mij volledig onbekende componist, F. Couperin.
Ja.
Le Barricade Mysterieuse, uitgevoerd, gezongen door Eva Szaszlai. Le Barricade Mysterieuse was dit van de componist Couperin. U luistert nog steeds naar Grensgeluiden, programma voor kunst en cultuur op Breda Nu, met als studiogast Rinus Spruit. En wij spreken met elkaar over zijn deze zomer verschenen roman Valavond van een nestblijver. Rinus, dit boek gaat ook vooral over de ouders van Maarten. En ook vooral hoe hij zijn vader en hoe hij zijn moeder ervaart. Hoe gaat hij eigenlijk om met zijn ouders?
Ja, dat is zo. Maarten die is erg gebonden aan het ouderlijk huis. Hij heeft die verpleging gedaan in Rotterdam, die opleiding. Maar hij is al vrij snel is hij teruggegaan naar Zeeland, omdat hij zich daar nog beter thuis voelt. En hij is gaan wonen vlakbij het ouderlijk huis. En hij bleef eigenlijk heel lang heel dicht bij zijn ouders leven. Dat letterlijk en figuurlijk. Ik bedoel, hij had een misschien wel te dichte verhouding met zijn vader en moeder. En hij kwam er ook vaak. Hij kwam er bijna dagelijks. En dat bleef maar zo. Hij had ook wel eens relaties met vrouwen. Mm-hmm. Maar dat hield op een gegeven moment weer op. En eigenlijk was hij toch wel bezig om zich te gaan ontwikkelen tot een nestblijver.
Mm-hmm.
Een nestblijver, dat is een vogel die na de geboorte niet direct weg kan vliegen, maar die nog een poosje in het nest blijft zitten.
Uh-huh.
Maar je kunt het ook op mensen betrekken. Nestblijvers zijn dan mensen die niet los kunnen komen van het ouderlijk huis. En eigenlijk is dat ook een vorm van niet volwassen kunnen worden. Dus een stoornis in de volwassenwording.
Uh-huh.
En dat was bij Maarten het geval. En ja goed, hij zorgde voor zijn ouders ook toen ze ziek werden.
Ja, ja. Maar zijn vader was eerder overleden.
Ja.
En het rouwproces van zijn moeder, daar was Maarten dus ook heel sterk bij.
Ja. Hij heeft zowel zijn vader als zijn moeder heeft hij verzorgd tot aan de dood toe. Ze konden allebei overlijden thuis. Ze hoefden niet naar het verpleeghuis.
Mhm.
En dat, ja goed, dat heeft hij, daar is hij heel dichtbij betrokken geweest. Dat.
Ja, en later hoorde hij van zijn zus dat hij dat eigenlijk niet zo goed gedaan had.
Ja,
dat hij zelf dacht van wel.
Ja, dat is het punt in het boek wat nogal belangrijk is. Het beslaat maar enkele bladzijden eigenlijk. Dus het is vrij kort in het boek, maar het is toch wel een belangrijke gebeurtenis dat die zus enkele jaren na de dood van de moeder tegen Maarten zegt: je hebt je moeder vreselijk behandeld. En dat is iets wat als een dolksteek aankomt bij Maarten.
Hij had dat helemaal niet aangevoeld.
Nee, dat had hij niet aangevoeld. Hij is het er ook helemaal niet mee eens. En bovendien had hij met die zus een hele goede verhouding. Hè? Het was een hele goede broer-zus verhouding.
Ja, ja, ja.
Dat was echt een heel vertrouwelijke, intieme verhouding. En dan zegt zo'n zus dat ineens.
Hoe reageerde Maarten daarop?
Nou, daar is hij erg kwaad over geworden. Een soort mengeling van kwaadheid en verdriet, hè, die twee dingen. Waar hij niet overheen kon komen. Dus een soort met woede die zich voortdurend in hem zat.
Mm-hmm.
Die hij voortdurend bij zich droeg. En hij kon er ook niet meer over praten met die zus. Die zus die zei: je weet het nou, en ik heb het nou gezegd. Hij wilde dat uitpraten, maar dat ging niet, want zij wilde niet meer praten. Zijn broers en zussen die waren op de hand van haar zus,
mm-hmm.
van hun zus. Dus Maarten die zat er nogal mee.
Ja, die voelde zich weer eenzaam.
Ja, en buitengesloten en vooral monddood gemaakt.
Mm-hmm.
Hij had erover willen praten, maar dat mocht niet meer van de familie eigenlijk. Dus hij voelde zich monddood gemaakt. En dat is een beetje ook mijn persoonlijke ervaring geweest. Door dat monddood gemaakt worden ontstond de behoefte en de drang om dat in een boek te verwerken.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat de reden geweest dat ik een roman ben gaan schrijven. En ik dacht, als ik nou een roman schrijf over mijn hele leven,
mm-hmm.
van begin tot eind, dan kom ik vanzelf wel een keer bij dat conflict terecht.
Aha.
En dan ga ik dat beschrijven. Mm-hmm. Dan ben ik dat een beetje kwijt. Dus Maarten die heeft dat conflict doorgemaakt en daar schrijf ik over in dat boek. En
zonder daarop vooruit te lopen, maar Maarten komt er eigenlijk ook uit. Uit dit conflict.
Ja,
op een positieve manier.
Ja.
Ik weet niet of het gepast is om daar nu al over te praten.
Jawel, ik,
het is misschien ook voor de lezer om dat te ontdekken. Maar...
Ja, nee, maar Maarten die heeft op een gegeven moment gedacht dat hij moet proberen om te vergeven. Hè?
Ja.
Vergeven, maar dat is niet zo makkelijk. Maar ik persoonlijk dus heb gelezen in veel boeken over het boeddhisme. En dan wordt een beetje beschreven hoe je met die vergeving om kan gaan.
Ja.
En dat heb ik een beetje ter hand genomen. En daardoor is het ook veranderd. Ik ben opgehouden om het slachtoffer te voelen. Want als jij vindt dat iemand jou misdaan heeft, dan voel je jezelf slachtoffer. En door jezelf slachtoffer te blijven voelen, maak je eigenlijk op de duur jezelf ziek. Mm-hmm. Ook lichamelijk. Dus ik ben dat boeddhistische gedachtegoed ben ik gaan blijven volgen. En dat heeft wel wat opgeleverd.
Ja.
En om het nog maar eens duidelijker te maken wat er gebeurd is. Ik heb dus dat boek geschreven. Ik heb dat manuscript opgestuurd naar mijn uitgever.
Ja.
En die liet weten dat ze het wel wilden uitgeven. Maar toen dacht ik, moet ik dat wel laten doen zo? Want
ja.
Zal mijn zus daar niet te veel last van krijgen? Toen heb ik het mijn zus laten lezen, dat manuscript. Ze was er niet blij mee, maar ik kreeg niet de indruk dat ze helemaal ervan overstuur was of zo. Dus toen dacht ik, nou ja, dan gaat het maar door. Maar na 2 dagen al heb ik een mail gestuurd naar mijn uitgever. Dat boek moet niet uitgegeven worden.
Ja, oké. Okay. Ja?
Ik was te bang dat dat te veel impact zou hebben op haar leven. En misschien ook op het mijne. Dus toen heb ik ook aan mijn zus laten weten dat het boek komt er niet. Ik heb die mail laten zien die ik aan de uitgever geschreven had. Dat boek komt er niet, maar mijn zus antwoordde direct. Je moet dat boek wel uit laten geven. En als je dat niet doet, dan bel ik persoonlijk de uitgever op dat ze het wel uit moeten geven.
Zo
is het gegaan. En, zo is het dus ook allemaal gegaan. En,
want ik kan me wel herinneren bij de presentatie van het boek in Goes in de Koperen Tuin, dat ook daar je zus aanwezig was.
Ja. Jawel, die verhouding
dat je daar ook een spanning over had.
Ja, die verhouding is weer redelijk goed en daar ben ik blij mee. En het is ook in het leven gebeurt nog alles wat. Zij had ook veel problemen. Mijn zus had ook veel problemen gehad met mij, want zij had de opdracht gehad van haar moeder om voor mij een beetje te ondersteunen in mijn hele leven. Ja. En dat heeft ze als een last ervaren, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus
maar dat beschrijf je ook van hoe jouw vader, hoe Maarten denkt, hoe zijn vader over hem denkt. Hè, van dat de Maarten die iedere keer weer thuis komt, hè, en die altijd maar klaagt en altijd geld nodig heeft. En die steeds maar wegloopt van zijn werk.
Ja.
Hè, Maarten als de wegloper en die geen vrouw en kinderen heeft. En die maar niet gelukkig wil worden.
Ja, Maarten die was best wel een last voor zijn moeder.
Mm-hmm,
en zijn vader, voor zijn ouders.
Maar hij had dat zelf niet in de gaten?
Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet dat hij dat zo in de gaten had. Dat is pas later...
En dat is ook met het verhaal met je zus, komt dat eigenlijk... komt hij een stap verder om het te kunnen vergeven. Maar hij vergeeft het zijn zus, maar ook zijn ouders. Maar uiteindelijk ook zichzelf.
Ja.
En daarmee komt hij zelf verder.
Ja. Daarom heb ik er ook wel wat aan gehad.
Uh-huh.
En dat is wat ik een beetje in dat boek heb proberen te beschrijven, hoe dat gegaan is. En in elke familie is wel eens wat. En,
dat is
dit
zeker.
Is iets wat mijn leven, wat een soort kantelpunt is geweest in mijn leven. Dat is echt een drama voor mij geweest, omdat ik zo dicht bij die zus betrokken was. Maar hoe dat leven gaat door en je moet er het beste van maken en... te blijven leven met slachtofferschap en met woede. Dat is geen manier om je leven door te zetten. Ja. Hè? Dus nu heb ik daar een beetje afstand van kunnen nemen. En dat boek heeft toch wel in zekere zin daarmee geholpen.
Ja, ja.
Hè? Dus,
daarmee is dit boek ook heel anders dan je andere boeken.
Ja.
En dat, want je bent al jaren schrijver en weet dingen ook heel precies en goed te beschrijven.
Ja, ja, ik ben in al mijn vorige boeken... Al mijn vorige boeken die zijn eigenlijk wat goedmoedig, wat luchtig, wat meer humor.
Ja, maar er zit hier ook wel
zit
humor
ook
in.
Ja, tussen de regels door, dat kan ik niet laten, dat moet erin.
Ja.
En, maar er zit toch een beetje een donker punt in op het midden. In het midden dan, op aan het eind met die zus, dat is toch een beetje zwaar, een zwaar punt.
Mm-hmm.
Maar goed, dat verwerk ik dan ook in dat boek. En,
ja, maar de moeder van Maarten, die klaagde bij die zus ook over Maarten.
Ja.
Maar die zei dan meteen, niet aan Maarten vertellen, hè?
Ja, dat is nog net het punt, hè, waar mijn zus ook mee komt, hè?
Ja.
Dan heb ik het over mijzelf. Ik heb tegen mijn zus gezegd, je had me dat eerder moeten vertellen, mm-hmm. hè, dat ik niet goed voor moeder was.
Mm-hmm.
Maar zij zei, dat durfde ik niet, want we waren bang dat jij dan zo kwaad zou worden.
Ja, ja,
dat moeder
ja,
daar ook onder zou lijden. Ja. Ja, dan weet ik
ja,
het ook
ja,
niet meer.
Ja, dan ben je nog verder van huis.
Ja. Ja. Maar zo is dat zo'n beetje gegaan. Maar mm-hmm. ja, dat boek heb ik verder geschreven. Dan gaat hij proberen schrijver te worden.
Ja, 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 ja. Ik denk dat we er dadelijk nog verder over doorpraten.
Ja.
We luisteren naar een tweede stukje muziek.
Prima.
Alweer een voor mij onbekende componist.
Ja.
Paisiello.
Ja.
En het is het stukje Nel cor più non mi sento. En dat is gezongen door Margaretha Sacher. En pianobegeleiding van Robert Batelic.
Kijk eens aan. Prima. Ja,
Oost-Europees.
Ja, nou, ben benieuwd.
Cento. Toch een ongevoelig hart lijkt het te zijn. Rinus, zojuist ging het al over je schrijverschap. En dat je ook schrijver wilde worden na een aantal andere beroepen uitgeoefend te hebben. En ik denk dat dat wel gelukt is.
Ja.
Misschien nog beter als alle andere dingen. En in het boek is de hoofdpersoon Maarten Kostwinder, die ook een voorbeeldschrijver heeft, die ook gaat bezoeken. Dat is de Antwerpse schrijver J.M.H. Bergmans.
Ja.
Maar dat is nogal een apart figuur, toch?
Ja.
Dus iemand die echt aan de zelfkant van de maatschappij leeft.
Ja, klopt wel, ja.
Bipolaire stoornis, veel opgenomen is.
Ja.
En het is ook, hij refereert aan Biesheuvel, ook vanwege de letters J.M.H. en Biesheuvel.
J.M., denk ik.
J.M.A.
Ja.
Dus dat. Wat ziet Maarten in hem?
Nou, wat Maarten vooral in hem ziet, dat is dat die man moet schrijven. Die drang om te schrijven, die beheerst zijn leven. Bergmans, dat was een man die alleen woonde. Hij woonde in het ouderlijk huis. Zijn vader en moeder zijn overleden. En hij doet eigenlijk alles wat verkeerd is. Hij drinkt te veel, hij gebruikt verdovende middelen. Hij gebruikt karrevrachte medicijnen.
Mm-hmm.
Hij rookt voortdurend. Hij heeft zelf een apparaatje waar hij sigaretten mee draait, zou ik maar zeggen. Waar hij check mee draait. Hij is zeer lichamelijk in een zeer slechte toestand. Mm-hmm. Hij kan amper meer lopen. Maar dat schrijven beheerst zijn leven. En dat sprak mij wel aan. En wat mij ook aansprak, dat is de openhartigheid waarmee hij schrijft. Dat hij echt alles blootgeeft. Dat hij geen remmingen heeft. En ook het taalgebruik. Zijn taalgebruik is zo bijzonder.
Ja, ja.
Hij heeft een soort eigen grammatica. En het gekke is dat zijn boeken... Hij heeft zeker 10 boeken geschreven, misschien wel meer.
Mm-hmm.
Dat die heel slecht verkocht werden. Maar na zijn dood zijn zijn boeken bijna onbetaalbaar gebleken.
Ja, en het wordt ook heruitgegeven.
Ja, worden heruitgegeven. Er is een hele dikke biografie geschreven over, mm-hmm. over Bergmans. Echt een dikke pil over zijn leven. Hij heeft een tragisch leven gehad, in zekere zin. Het ging allemaal goed. Hij was een goede leerling op school, ook op de universiteit. Hij studeerde Nederlands, Germaanse filologie. En toen is hij ziek geworden. Hij kreeg de manisch-depressieve psychose.
Mm-hmm.
Hij is ook opgenomen daarvoor. En toen is hij nog schoenenfabrikant geworden in Italië. En dat schijnt hij ook heel erg goed gedaan te hebben. Maar de manische periodes werden steeds langer.
Ja, ja.
Hij ging steeds gekker doen. En hij draafde helemaal door. En dat werd een fiasco. Nou ja, hij is dus op een gegeven moment weer teruggekomen naar Nederland. Of naar België. En
hij is ook terug bij zijn ouders gaan wonen.
Ja, bij zijn ouders. Maar die zijn achter elkaar overleden.
Mm-hmm.
Hij had vooral met zijn moeder een dichte band.
Was dat ook herkenbaar voor Maarten?
Ja, een beetje wel. Ja. Maar zo erg was het niet zoals bij Bergmans, hoor.
Nee.
Bergmans die woonde dus bij zijn moeder. Ik woonde niet in het ouderlijk huis. Bergmans die woonde dus bij zijn vader en moeder. En die... Dat was het zo. Toen was Bergmans een jaar of 50. Die moeder was pakweg 80. Mm-hmm. En die ging nog broodjes smeren. Het ging uit werken, 's morgens vroeg. En dan ging ze 's morgens vroeg... verliet ze het huis. En dan hoorde Bergmans dat. En die ging dan zijn bed uit. En die ging liggen in het bed van zijn moeder.
Ja.
En dan schreef hij... om te genieten van het laatste beetje moederwarmte.
Ja.
Vond ik ook wel een mooie zin.
Ja.
En zo dicht was die verhouding. Maar toen overleed zijn moeder ook en toen was hij alleen. Maar hij had de drang om bekend te worden als schrijver. Hè. En hij had ook heel veel verstand van literatuur. Hij wist mm-hmm. heel veel van literatuur, had heel veel gelezen. Kon er het mooi over vertellen.
Hij voelde zich ook heel erg miskend.
Hij voelde zich miskend.
Hij was boos over.
Ja. Hij is wel eens op de Vlaamse tv geweest en hij kreeg wel belangstelling van de kranten, hè, de journalisten. Maar zijn boeken werden niet verkocht. En dat is pas na zijn dood gebeurd.
Ja, in jouw boek schrijf jij dat hij chroniqueur van de zelfkant wordt genoemd.
Ja.
Of de apostel van de eenzaamheid.
Ja.
Maar ik heb bij het kritisch lexicon van Nederlandse literatuur ook nog andere termen gevonden, zoals dolgedraaid defaitisme, wat een criticus noemde, of grimmige arme luizen apocalyptiep. Dus dat is...
Dus nogal wat.
Ja, ja. Maar Bergmans zei ook tegen Maarten, het schrijven houdt mij in leven.
Ja, dat was zo belangrijk voor hem.
Want dat is voor jou, je bent gedebuteerd toen je 60 was? Of?
Ja, iets 58 of zoiets.
58.
Ja. Ja.
En bent nu 79.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk al bij een mooi oeuvre aan het opbouwen.
Ja, ik zie het ook een beetje als de zin van mijn leven.
Mm-hmm.
Dat is ook een goede manier om je tijd te benutten. Hè? Je mm-hmm. kunt wel in de stoel blijven zitten, maar daar heb ik geen zin in. Dus ik probeer, en het is ook een drang om wat te schrijven waar mensen van kunnen genieten. Hè? Mm-hmm. Ik merk dat mensen mij wel eens aanspreken en zeggen van... wanneer komt je volgende boek weer?
Ja,
hè?
Ja.
En dan dat zet mij ertoe aan het door te gaan. Mm-hmm. Hè? Ik heb nou weer een klein plannetje om wat te gaan doen. Dus dat schrijven...
Ja, je vindt ook vooral je inspiratie in dicht bij huis in de familie.
Ja, ja.
Hè? Of ja. Soms zijn er familieleden die in Amerika zijn gegaan... in Antwerpen zijn gaan wonen.
Ik heb eigenlijk een beperkte fantasie, eigenlijk, min of meer, wat schrijven betreft.
Mm-hmm.
Ik schrijf veel over wat ik zelf heb meegemaakt. wat ik zelf heb gezien. En dat verander ik wel een beetje, dat vervorm ik een beetje. Mm-hmm. Maar het gaat wel eigenlijk over mezelf. Hè? En dat is een, komt in al mijn boeken terug. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat, maar goed, zolang dat voor de lezer interessant blijft, zal ik dat blijven doen, denk ik. Hè?
Ja. Ik ben wel een fan van jou.
Ja,
nou. Ik heb al je boeken gelezen. En sommige wel twee of drie keer. Het blijft mooi, gewoon de compactheid van de taal, de directheid waarmee je dingen heel treffend kan beschrijven. Want heb je ook voorbeelden van schrijvers die waardoor je dit zo doet?
Ja, mijn grote voorbeeld is eigenlijk Willem Elschot.
Ja.
Die heeft ook wat humor in zijn boeken.
En ook over de familie.
Ook over de familie, over wat hij zelf heeft meegemaakt.
Ja.
En vooral dat boek Kareltje, nee, dat van...
Kareltje.
Ja, dat heet niet Kareltje, maar die hoofdpersoon heet Kareltje. Dat is een jongetje.
Oh ja, maar, ja, met de conoscementen die hij kwijtraakt.
Ja, nou ja, dat is Elschot zelf geweest waarschijnlijk. De Kareltje en... ik ben even de titel kwijt, maar dat is... en ook het boek Kaas.
Kaas, ja.
Dat vind ik ook prachtig.
Of een ontgoocheling.
Een ontgoocheling, niet te vergeten.
Ja.
Maar dat soort... ik lees graag boeken van mensen die een beetje autobiografisch schrijven. Ook Van Dis bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Of Jeroen Brouwers.
Ja.
Bob den Uyl. Er zit ook veel humor in.
Ja, met humor.
Jan Siebelink, door al het boek van de violen. Mm-hmm. Knielen op een bed violen.
Ja, en dat komt misschien ook van het gereformeerde milieu.
Ja.
Wat daar besproken wordt.
Ja, zeker weten, ja.
Ja.
Die lees ik graag. Maar ik lees ook graag boeken van vroeger. Hè. Ik lees heel vaak de tachtigers. Dus die oude boeken van rond de middeleeuwen. Ja. Of rond 1800, 1900.
Ja.
Begin 1900, hè, van Eemans en Koenen Couperus. En ook Vlaamse boeken van Stijn Streuvels bijvoorbeeld.
Dat is ook ongeveer die tijd, toch?
Ja, en Vermeers, Etienne Vermeers, ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is ook een man die heel erg autobiografisch geschreven heeft. Ja. Maar ook heel zwaar eigenlijk, heel zwaar op de hand. En ook nog een boek dat heet Hard Labeur. Ja. Dat is ook van Stijns, heet die schrijver.
Ja, maar komt een einde aan dit programma.
Ja.
Zometeen dan komt het nieuws weer.
Dan moeten we stoppen.
En dan gaan we stoppen en afkondigen.
Ja.
Ik wil hartelijk danken voor dit gesprek. We zouden zo nog een uur door kunnen praten.
Ja, graag gedaan. Het was een genoegen om hier te zijn.
Grensgeluiden werd vandaag gemaakt door Hein van Kemenaerde met als gast Rinus Spruit. Techniek Adrie Lips en Henk Schiering. Muziekkeuze Rinus Spruit. Rinus Spruit, Valavond van de Nesblijver, is uitgegeven door uitgeverij Cossé. Wilt u dit programma nog eens naluisteren, dan kan dat via de podcast van grensgeluiden.nl of via heinvankemenaerde.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan is er weer een aflevering van Grensgeluiden, gepresenteerd door Yvonne Ton.